Goedemorgen. Doet hij open? Ik ben door. Goedemorgen allemaal. Twan, bedankt voor de leren. Fijn. Ik wil graag met u nadenken over hoe wij moeten omgaan met God. En we stappen in de geschiedenis van de Bijbel op het moment dat Jezus in zijn woonplaats Capernaum was met zijn discipelen. En dan wil ik graag met u lezen Matthäus 18, vers 1 tot en met 3. Matthäus 18, vers 1 tot en met 3. Matthäus 18, vers 1 tot en met 3. Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? En de Heer riep een kind tot zich en plaatste het in het midden. En zeide: voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voor zeker niet ingaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, de grondtekst zegt, wie zichzelf dus vernedert als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En in ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Maar in ieder die een deze kleine die in mij gelooft tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gaan en hij verzwolgen was in de diepte van de zee. En de discipelen die volgen Jezus, en die hebben natuurlijk al heel veel van de Heer Jezus Christus gezien, over zijn onderwijs gehoord, zijn wonderen gezien, ze hebben met hem gewandeld, ze houden van hem, er zijn genezingen. En zijn hele persoonlijke voorkomen was zo anders als van anderen. Maar in die groep wrong er iets. Want ze hadden gezien dat Johannes, Petrus en Jacobus meegenomen waren op een berg. En toen kwamen ze terug. En er was iets gebeurd. En ze wisten niet precies wat, maar er was iets gebeurd. En op een ander moment was het dat Petrus door Jezus Christus werd gestuurd, dat hij een vis moest pakken uit het water en dat er een munt in zat. En op een gegeven moment kwam er een gedachte dat er een tweedeling was tussen de discipelen. Zo denk ik het hoor, zo komt het bij mij over. Dat er belangrijke en misschien wel onbelangrijke discipelen waren. En Markus 9 vers 34 zegt, over dit gedeelte zegt, dat ze er niet over gesproken hadden, maar dat ze een woordenwisseling over hadden gehad. Dat ze een ruzie hadden gehad over het feit wie nou de grootste was in het koninkrijk van God. En ik denk dat er een paar discipelen waren die te bang waren dat ze iets tekort zouden komen. En ik denk ook dat het heel menselijk is als je over nadenkt, dat iedereen wil in het leven gewoon een deel hebben, wil er gewoon bij horen. Iedereen wil in het leven gewoon meemaken, gewoon met anderen ook meemaken en gewoon ook bij horen. En je wil ook graag bij de dingen van de Heer betrokken worden. En voordat nu ook iets tot stand lijkt gebracht, lijkt het wel of er een paar buiten de boot vallen. En Jezus wordt dus geconfronteerd met de discipelen die over hun toekomstige positie, die zich zorgen maken over hun toekomstige positie in het koninkrijk, wat volgens hen zou komen zodra Jezus de vijanden, de Romeinen, verslagen zou hebben. Want hun paradigma, hun wereldbeeld was, hun verwachting, Jezus Christus zou de beloofde Messias de heerschappij van het land overnemen en de aanwezige vijanden verslaan. En de Heer hoort dan het verlangen van deze mensen naar een hoge positie in het koninkrijk, in de wereld van die tijd. En hij hoort ook de onbegrip over zijn prediking en waar het nou precies over gaat. En over zijn praktisch onderwijs over het koninkrijk van God. En daarom was de vraag van de discipelen onderling, dat ze het gewoon niet begrepen, wie is nou de grootste in het koninkrijk der hemelen? Is dat soms Peter of zo, waarom ik niet? En dan roept de Heer Jezus Christus een kind en zet een kind in het midden. En dan krijgen we aanschouwelijk onderwijs. Waar ging het nu om? Wat wil de Heer nu duidelijk maken met het kind in het midden? Als je kijkt naar kind in het midden, het kind in die tijd, in die tijd, praat ik op de tijd van Jezus ertoe. Als kind zijn, stelde niet veel voor. Er werd natuurlijk van je gehouden en er werd voor je gezorgd. Maar qua norm was eigenlijk volwassen zijn, was de norm in die tijd. En als je dus volwassen was, een kind was hooguit een volwassene in wording, maar telde niet echt mee. En ik praat over die tijden. Volwassen tijd, volwassen zijn was de norm. En een kind telde niet mee. En de discipelen zagen het kind in het midden staan. En iedereen, ook van de discipelen, kende de positie van dat kind. Want Jezus zag in dit kind eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat hij bij de discipelen zag. Die in beslag genomen werden door hun uiterlijke eer en macht en die streefden naar een hoge positie. Het ging niet om macht, het gaat niet om grootheid, het gaat om heerlijkheid, maar het gaat hier om de mentaliteit, om het doen als een kind. En om het, beeld heel even compleet te maken. Als ik een kind vergelijk met de volwassene, dan geeft het een contrast met de discipel. Je hebt een kind en een discipel. Je bent jong en je bent oud. Je bent klein en je bent groot. Zwak en sterk. Nederig erin. Discipel wil belangrijk zijn. Als kind ben je gehoorzaam. Discipel wil heersen. Dienen, gediend worden als leider. Onder gezag van ouders staan. Discipel staat meer onder gezag van ouders. Onzelfstandig. Discipel is zelfstandig. Ontvankelijk, niet ontvankelijk. En een kind telt niet mee, maar een volwassene discipel telt mee. En zo'n kind in die oude wereld was dus dienstbaar, die gehoorzaamde zijn vader en moeder. Die deed wat er moest gebeuren, die werkte mee in huis, die werkte mee op land. Kreeg kleine klusjes, kleine opdrachten en werkte gewoon mee in het geheel. En die had een volkomen vertrouwen, als het goed is, stuk in zijn vader en moeder, deed hij gewoon wat hij moest doen. Hij vertrouwde zijn vader en moeder en alle opdrachten in huis en op land deden. Alles wat hij deed was opgedragen, probeerde hij en hij gehoorzaamde zijn vader en moeder. Gezien de verhouding van kind, volwassenen, is er sprake van een orde. Want degene die opdracht geeft, is de meerdere. Er is dus een gezagsverhouding tussen een vader en een moeder. En als er een liefdesverhouding is, een relatie van vertrouwen, een relatie van aandacht, dan kan zo'n kind floreren en groeien onder het gezag, onder de liefdevolle sturing van een vader en moeder. En zo'n kind vernederde zich en deed gewoon wat er gedaan moest worden. En dan, vanuit de positie van dat kind, nam het de juiste houding aan en diende. En in zo'n ideaal liefdevol gezin, leerden de kinderen gaandeweg om op de juiste dingen met de mensen om te gaan. Leerden ze op een vader en moeder vertrouwen. Een relatie op te bouwen met de vader en moeder. En er was vertrouwen waarin de kinderen zo volwassen konden worden. Zowel fysiek als mentaal kunnen groeien in hun geloof. En geloof en vertrouwen gaan samen op. Maar hoe ervaar je nu geloof en vertrouwen? Je kan ook nooit aan iemand vragen of die jou vertrouwen. Vertrouwen kan je niet afeisen. Sommige mensen zeggen, vertrouw je me? Ja, algemeen vertrouw ik iedereen. Maar er is een bepaalde mate van vertrouwen. Maar ik vertrouw niet iedereen zomaar met al mijn ins en outs. Alles wat er in mij leeft en met de gegevens die ik heb, dat doe ik niet. Want vertrouwen moet je verdienen. Je kan vertrouwen niet afwijzen. Vertrouwen, daar ben je waard. Een goede vader en moeder is vertrouwen waard. Maar om me nou even een beeld te geven wat nu geloof doet bij iemand, wat vertrouwen doet bij iemand, wil ik even een test doen, als u dat goed vindt. En ik ga gewoon een paar vragen stellen en het gaat er niet om dat u raadt, dat u het raadt. Maar het gaat er gewoon om dat u nadenkt van of u mij wel vertrouwt en of u mij wel gelooft. En, nou, ik heb hier iets in mijn hand. Nou, ik denk dat iedereen hier dat kan geloven, dat ik iets in mijn hand heb. Maar ik heb hier ook iets in mijn hand wat ik nog nooit van mijn leven gezien heb. Dat wordt iets moeilijker. Het gaat over vertrouwen. Vertrouw je of geloof je me? De derde vraag, de volgende vraag die ik stel. Ik heb hier iets in mijn hand, wat ik nog niet heb gezien en wat nog nooit iemand in deze wereld heeft gezien. Niemand. En de volgende wat ik zeg is, ik heb het in mijn hand, wat ik niet gezien heb, wat nog nooit iemand gezien heeft. En als u het misschien, als het straks zal zien, zal daarna ook nooit iemand het meer zien. En de vraag die ik stel is, gelooft u mij nou nog? Dat is wel even een kwestie. Want het is een bijna onmogelijke vraag om u te stellen. Weet je, en het antwoord is niet zo moeilijk. Het antwoord is dus moeilijk, maar het gaat erom wat het bij u van binnen doet. Dat is, kunt u mij geloven? En zo is het ook met de vader en moeder die dingen aangeven bij hun kinderen en dat kinderen ook leren geloven in hun vader en moeder. Ook al lijken dingen soms moeilijk en bijna niet te doen, dat vader en moeder kinderen helpen. En om u nou ook een beetje geloof in mij te geven, zal ik even laten zien wat het is, want het is een pinda. En ik maak die pinda open, want die heb ik nog nooit van binnen gezien. Dus niemand heeft ooit in zijn leven deze pinda van binnen gezien. En ik steek deze pinnen in mijn mond en ik eet hem op. En nooit zal iemand op deze wereld deze pinnen op dezelfde manier zien. Maar het gaat om vertrouwen. Het gaat erom, of vertrouwd, het gaat erom. Ik ben natuurlijk Klaas en sommige mensen kennen me, maar mijn kinderen vertrouwen mij volkomen. En het gaat erom of je iemand kent en dan volkomen vertrouwt. Vertrouw. Ik ga even verder. Even mijn mond spoelen. Iemand geloven vraagt namelijk om een relatie. Iemand geloven vraagt om vertrouwen. En u begrijpt ook dat er ook gezinssituaties zijn, en die zullen er ongetwijfeld in die tijd ook geweest zijn, dat het tussen kinderen en ouders ook niet rooskleurig was. Dat kinderen zich misschien niet veilig voelden. Maar laten we daar eventjes niet bij stilstaan, want het is al moeilijk genoeg, want kinderen lijden daar enorm onder. Maar we gaan even terug naar de Heer. Die, met de discipel die gesprek, met het kind in het midden. En de Heer draait het dus om. De Heer draait het om. Hij maakt het kind tot een norm. Het gaat niet om de discipel. Het gaat niet om de discipel. Die dan willen heersen. Die dan willen iets willen zijn, maar het gaat om het kind. Hij maakt het kind tot norm. De minst belangrijke in de gangbare wereld maakt de Heer Jezus Christus tot norm. Dat maakt tot de maat waaraan de leerlingen zich moesten meten. En deze houding illustreert Jezus. Zou de discipel ook moeten hebben om jezelf te vernederen tegenover je meerdere. Jezelf te vernederen tegenover God, de Allerhoogste. Tot welzijn van de naaste en wees dienstbaar en gehoorzaam en luister naar de Heer en doe wat er van je verwacht wordt. Keer plaats, wees klein als een dienaar van God. Doe als die kind wat hij voor staat. Als God iets van je vraagt, doe het dan gewoon en vertrouw God gewoon in wat hij van je vraagt. Zoals een kind ook zijn vader en moeder vertrouwt als die wat aan hem vraagt. Het gaat er niet om dat we kinderachtig zijn als een kind, maar dat wordt niet gevraagd, maar het gaat om dezelfde houding. En er zijn kinderen die door hun gehoorzaamheid en een rol hebben gespeeld in het verleden. En ik wil graag met u lezen 1 Samuel 3, vers 3. 1 Samuel 3, vers 3. En Samuel is bij de ark gekomen, Samuel is bij Eli gekomen, omdat zijn moeder, die kinderloos was, op een gegeven moment bij de tabernakel kwam. En dat ze zo zat te huilen, dat Eli dacht dat ze dronken was. En toen Eli daar naartoe ging, vertelde ze gewoon haar pijn en haar moeite, dat ze geen kind had. Ze werd ook enorm gepest door haar, door de tweede vrouw van haar man die wel kinderen had. Die werd gewoon getreiterd en de pijn en moeite van zijn vrouw, die legde de pijn en moeite bij Eli neer. En Eli zei, God zal je gehoorzamen. En ze kwam inderdaad het jaar erop terug met een kind. En toen zei ze, Want ik ga dit kind ga ik aan God geven. En ik weet niet precies, want ik denk dat ik me ergens vergis, maar op een gegeven moment kwam ze toen hij jong was, toen hij van de Spijn af was, toen hij eigenlijk van de postel was. Toen werd hij neergezet bij Eli in het tabernakel en ging hij voor het tabernakel zorgen. En hij deed de kleine dingen, de lamp aansteken, maar hij was nog een kind, was het misschien. Ik dacht dat ik had gelezen 3 jaar, maar dat vind ik wel erg jong, laat dat 4 of 5 jaar zijn. En dat je een kleine klusjes moest doen. En naarmate hij groeide en groter werd, kreeg hij steeds nieuwe kleding van zijn moeder. En op een bepaald moment was hij jaar of 10, 12. En daar gaat, tussen de 10 en 12, en daar gaat het stukje over wat ik nu ga lezen. Want Samuel, die was getrouw in alle dingen wat hij deed in de tempel. En op een gegeven moment, en ik begin bij vers 3, Samuel 3, vers 3. En toen ook Samuel zich te slapen had gelegd, voordat de lamp van God gedoofd was in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, misschien sliep hij wel in de buurt van de ark, dat de Heere Samuel riep en zei, hier ben ik. En Samuel stond op, hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar Eli zei, ik heb u niet geroepen, ga terug, ik ga weer liggen. En hij ging weer heen en ging weer liggen. En dat gebeurde dus in totaal nog 2 keer. Nog 2 keer dat hij naar Eli toe ging en dat hij zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. En hij werd weer teruggestuurd door Eli. Want Samuel kende de Heer nog niet. En het woord van God was nog niet geopenbaard. Maar toen na de 3e keer, toen dus de 3e keer bij Eli kwam, toen zei hij tegen Samuel, ga weer terug, vers 9, ga weer terug, ga liggen. En wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heer, want uw dienaar luistert. En toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Wat zal er door de jongen heen gegaan zijn? Dat hij denkt, ik lig hier nu, iemand spreekt tot mij, dat is niet Eli geweest, maar het is de Heer. En toen kwam de Heer. En toen kwam de Heer bij die kleine jongen op dat bed en bleef daar staan en hij riep zoals de andere keer, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek Heer, want u dienaar luistert. Weet u, zo'n kleine, nederige jongen, God gaat naar hem toe, God spreekt tot hem. De jongen die al die kleine taakjes in het tabernakel deed, een beetje assisteren met de offerdienst, het schoonmaken van de kandelaars, ik weet niet precies wat hij deed. En die werd zo, die zit daar en dan spreekt God tot hem. En er is een gelovige moeder die hem heeft opgevoed. Er is een gelovige moeder die hem dingen heeft bijgebracht. En je ziet het ook aan de manier waarop hij met de dingen omgaat. En als je dit stukje leest, dan zie je ook de houding van en de beleefdheid van Samuel. Dat hij op bed ligt en dat hij 3 keer geroepen wordt en zonder moeite staat hij op. En is hij bereid om bed te komen, staat hij op, gaat hij naar Eli toe en spreekt hij Eli aan. En dan wordt weer teruggestuurd. En toen God tot hem sprak en dat hij een hele moeilijke boodschap gebracht over Eli en zijn zonen en het gedrag van zijn zonen, was geen positieve boodschap, gaf hij ook getrouw door aan Eli en deed nederig wat God van hem vroeg. Ook hier was hij getrouw. Uiteindelijk groeide hij uit tot een profeet en rechter van Israël, omdat hij zich kon vernederen en dat hij kon luisteren naar God. Zijn moeder had hem gebracht. En ieder jaar bracht ze kleding voor hem en zo in de groeide het koe. En we kennen ook allemaal het verhaal van een jongen die 5 broden en 2 visjes bij de Heer Jezus Christus brengt. En dat hij onbaatzuchtig en in vertrouwen aan de Heer Jezus Christus zijn eten geeft. En dat hij door de overgave van de jongen, dat hij van iets heel kleins, de lunch van de jongen, het eten van de jongen, iets heel groots kan maken. En dat hij velen van die gift te eten geeft. En die jongen, die staat er diverse keren in het evangelie, wordt hij dus genoemd dat hij dat heeft gegeven. En het gaat dus niet om de hoogste plaats, of in of op deze wereld, maar het gaat om nederig God te dienen. En ons oog gericht houden op de toekomst. Dat ook omgaan met respect naar God toe. Dat we niet Jezus Christus behandelen als een vriend of als een hulp die naast ons staat, maar dat we respect hebben voor de Allerhoogste God. Dat de Allerhoogste God ook de eer krijgt in ons leven vanuit onze nederige positie. Later zegt de Heer in het Evangelie, Mattheüs 23, dat is iets verder als het stukje wat we nu gelezen hebben, zegt hij. En al wie zich zal vernederen, zal verhoogd worden. En Jacobus 4, vers 10 zegt, vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. En Petrus 5, vers 6, vernedert u dan onder de machtige hand Gods, omdat hij u verhogen. En als we praten over vernederen, er zijn heel veel grote mensen uit het Oude Testament, ook het Nieuwe Testament, die zich hebben vernederd voor God. Die zich hebben vernederd voor God. En die een enorme rol hebben gespeeld. En ik lees een paar stukjes uit Hebreeën 11. Als u nog meeleest. Zo dit. Ik begin met Jozef. Jozef werd vernederd door zijn broers. Hij werd in een put gegooid. En hij werd verkocht als slaaf. En uiteindelijk kwam hij bij Potifar op het hof terecht. En uiteindelijk werd hij weer vernederd, want zijn vrouw beschuldigde hem van overspel en hij kwam in de gevangenis terecht. U kent de geschiedenis. Ik ga zo lezen uit Hebreeën 11, vers 24. Mozes, de prins uit Egypte, liet alles los wat hij had en hij vernederde zich. Hij ging weg van het hof en hij vluchtte naar Midian en daar werd hij een herder. Hij vernederde zich van zoon van de farao, geadopteerde zoon van de farao, van de dochter van de farao. En daar werd hij vernederde zich met herder. En God riep hem later om Israël uit het land te leiden. En ik wil lezen wat Hebreeën 11, vers 24 over hem zegt. Door geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Jair, van de farao genoemd te worden. Hij koos er liever voor met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaak van Christus als grote rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. Het loon wat voor hem lag, had hij voor ogen. En door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig als zag hij het onzichtbare. En door het geloof heeft hij het passen ingesteld en het besprenkelen van het bloed, opdat de verderven van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. Ik haal het gewoon uit. Mozes vernedert zich en verliest zijn positie. En wat is hij uiteindelijk geworden? Hij is uiteindelijk de grote leider geworden van Israël. En nog steeds wordt hij geëerd in Israël over wie hij was en over wat hij gedaan heeft. David was de jongste van zijn broers, eenvoudige herdersjongen. En hij vernederde zich door volledig op God te vertrouwen. Hij vernederde zich, hij werd gewoon minder door volledig op God te vertrouwen. Zelfs toen Saul hem jarenlang achtervolgde, die nam hij gewoon een kleine plaatsje. Terwijl hij door Samuel tot koning was gezalfd. Uiteindelijk werd David door God verhoogd tot koning van Israël en werd een man naar Gods hart. 2 Samuel vers 5 staat dat. Ik heb het nog heel even over de moeder van Samuel. Werd vernederd in haar kinderloosheid en de spot van de andere vrouw, Penina. En ze bad in nederigheid tot God, tot Samuel en God. En God beloofde haar een kind. En ze beloofde haar kind aan hem op te dragen. En God verhoorde haar gebed en gaf Samuel, die een grote profeet werd, dat hij dus bij Tabernakel bij Eden terecht kwam. We hebben hierover gelezen. Dan hebben we nog Maria, de moeder van Jezus, die zichzelf een nederige dienares vond. En we lezen dat ook in de evangelie, dat ze zich zegt, ik ben een nederige dienares, dat zegt ze een paar keer. En dat ze dan uiteindelijk, toch waardig geacht werd om de moeder van Jezus Christus te worden. Dat ze zo rein en waardevol geacht werd om de moeder van Jezus Christus te worden. En dan heb ik er nog één, en daar wil ik even ietsje meer bij stilstaan. En het is Filippenzen 2 vers 8. En Jezus, in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Filippenzen 2 vers 8 spreekt over Jezus hoe hij omging met zijn status als zoon van God. Weet u, hij komt uit de hemel en hij vernederde zich tot mensen. Hij die op de zoon van God zat, die naast God op de troon zit, die zelf God is, blijkt gewoon uit het woord van God. Koos ervoor om mens te worden, dat hij zich vernederde om mens te worden. Hij kwam niet als verheven, onaantastbare God naar de aarde om te vertellen hoe het allemaal in elkaar zat. Maar hij nam de vorm van een mens aan en hij identificeert zich volkomen met de mensconditie, inclusief zwakheden en lijden. Het tweede gedeelte zegt, hij heeft zich vernederd. Jezus koos ervoor om een dienende houding aan te nemen. Hij kwam niet om te heersen, hij kwam om te dienen. En Rens, die begon de inleiding, begon hij er ook over met de mededeling. En niet heersen en dienen, dat is een diep contrast met menselijke neiging om macht en eer te zoeken. In Matthäus 20 vers 28 staat, zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En er staat er verder in een stukje. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Hij is vernederd van God zijn naar mens zijn. En uiteindelijk is hij ook vernederd naar dat hij alle zonden op zich heeft genomen. En dat hij het loon van de zonde, de dood heeft gedragen. En dat hij zich nog een keer vernederde. En dat hij, dat hij ter helle ging. Dat hij naar het voorhof ging. En dat hij de dood in ging. En dat hij het loon van de zonde droeg. En dat hij eigenlijk van God naar mens naar dood ging. Uiteindelijk om ons te verlossen. Om ons te verlossen. En het symboliseert. Het symboliseert gewoon de persoon Jezus Christus zoals hij was. Maar het symboliseert ook, en dat realiseert me iedere dag opnieuw, dat hoeveel God eigenlijk van mij houdt, dat hij bereid is om die drie stappen te nemen. Om te zeggen, ik ga naar de wereld als mens. Ik ga de wereld aan een kruis. Ik verneder me nog meer en ik word als misdadiger veroordeeld. Nog een vernedering. En de derde vernedering is dat hij dan het loon van de zonde draagt, de dood. Dat hij dan in de dood is. En er staat er, en omdat hij dat gedaan heeft, in dat vers, in vers Filippenzen 2:8 staat, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Door zijn nederigheid en zijn gehoorzaamheid heeft Jezus Christus de hoogste eer ontvangen. Hij heeft de hoogste plaats gekregen. Na zijn opstand in hemelvaart werd hij verhoogd tot de positie van absolute autoriteit en heerlijkheid. En toen is hem ook, en hij heeft ook, en hem is de naam boven alle naam geschonken. Deze naam verwijst naar de unieke positie van Jezus Christus als Heer en Redder. Zijn naam vertegenwoordigt macht, autoriteit en redding. En dit bevestigt dat hij boven alle schepselen en machten verheven is. En Efeziërs zegt het, Efeziërs 20b tot en met 21, Jezus is aan de rechterhand in de hemelse gewesten, verheven boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Dus hij is van de dood gegaan, van het loon van de zonde, het diepste waarin hij kon vallen, middel ook het lijden aan het kruis, is hij aan de rechterhand gezet van de Vader, boven alle overheid en macht, boven alle kracht en heerschappij, boven elke naam die genoemd wordt, en niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende wereld, dat de grootheid van Jezus Christus hierin tot uitdrukking komt, van door zijn lijden en zijn pijn en moeite heen, waar hij dan uiteindelijk door zijn vernederingen, wat God hem dan gegeven heeft. Weet u, en praktisch gezien roept het gewoon op van, als u door zo Jezus Christus voorbeeld van nederigheid en gehoorzaamheid ziet, dan denk je, dat zou ik ook wel willen volgen, ik zou dat ook wel willen kunnen, ik zou ook wel zo gehoorzaam willen zijn zoals Jezus Christus. En weet u, en dat we ook onszelf kunnen vernederen. Daar worden we aangespoord om niet meer onze eigen belangen, maar die van anderen voorop te stellen. Dat het niet meer gaat om ons eigen ik. Dat het niet meer gaat over hoe wij er tegenover staan. Maar dat het gaat over hoe anderen er tegenover staan. Hoe God denkt over anderen. Dat we vanuit ons eigen persoon ook in staat zijn om andere mensen te helpen. Door middel van God, door God te samenwerken met God, andere mensen te helpen. En Filippenzen 2 vers 3 zegt, doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de ene ander voortreffelijk achter dan zichzelf. En dat is wel een opdracht op zich om de ander uitnemend achter zichzelf. En Filippenzen 2 vers 8 en 9, wat ik net een beetje heb behandeld, laat zien dat door nederigheid en gehoorzaamheid de hoogste glorie bereikt wordt. En het is een uitnodiging voor ons om het navolgen van Jezus Christus te leven met zekerheid dat God uiteindelijk alle dienen zal verheffen. Daarom kon hij zich zo vernederen om gehoorzaam te zijn tot de dood van het kruis. Hij geloofde God de Vader volkomen tot in de dood. En daar loop je dan ook wel eens tegen aan voor jezelf te zeggen, in hoeverre, als ik met de pindaar sta, hoe ver geloof ik God? Want soms zijn er van die momenten dat je denkt, ja, er komt straks een opname. Opname, hoe kan dat nou? Dat Jezus uit de hemel komt en er komt een opname. Dat is ook geloof. Dat geloof dat moet je toe-eigenen. Je mag gewoon geloven dat het woord van God volkomen waar is, al begrijpen we niet altijd helemaal volkomen, maar het woord in zichzelf, met name ook in de grondvertaling, is volkomen waar en terecht. Maar dat je dan, en dat, die opname staat ook in, maar die komt. Maar vertrouw je God dat je iets geeft, wat eigenlijk in menselijke geest en wat in menselijk doen, eigenlijk niet past. Ja, ik geloof het. Ik geloof dat Jezus Christus komt één deze dag om ons te halen, om de gemeente weg te halen, om de eindtijd in te gaan. Ik geloof dat. Ik vertrouw op God. Weet je, dat er op een gegeven moment straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En het staat in het woord. Ik geloof God. Ik geloof dat hij dat geschreven heeft door middel van de oude profeten, maar ook door Johannes in het Nieuwe Testament, in Openbaring. En ik heb het niet gezien. En nog niemand heeft het gezien. Maar er komt een moment dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En dat we allemaal met elkaar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde ingaan. Maar dat we dat vertrouwen daarop hebben. Dat we dan niet kijken wat hier in onze omgeving gebeurt. Of de pijn en moeite die er hier in deze. Ik heb absoluut blik op de pijn en moeite in deze wereld. En daar bid ik ook voor. Maar dat we ook ons realiseren dat het moment dat we dan straks gaan naar de Heer en dat er dan zo'n toekomst voor ons is, terwijl we het nog niet gezien hebben, dat eigenlijk niemand het nog gezien heeft, maar dat we het moeten hebben gewoon van het woord van God en dat het woord van God volkomen waarheid is. En nogmaals, ik lees het woord van God en ik hou van het woord van God, ik geniet ervan, maar ik begrijp het niet altijd te volgen. En ik denk dat dat ook een basis is die dan uiteindelijk, als het voorkomen komt, als de Heer Jezus terugkomt, dat dan gewoon alles wegvalt en dat we het dan voorkomen zullen begrijpen. En alle eigenbelang deden weg. Voorkomen ondergeschikt zijn aan de wil van de Vader. Ik zou dat ook wel willen. Maar ik heb ook een karakter wat een beetje moeilijk is. En ik moet diverse keren, moet ik toch naar de Heer om vergeving te vragen. Voorkomen vertrouwen in de Vader overgaven en het in zijn handen leggen. In vertrouwen dat het goed komt. En als we dan teruggaan naar de discipelen en die staan daar met het kind in de midden, dan denk ik dat ze nog moesten leren en dat ze rond het kind stonden met de beste leraar. En uiteindelijk denk ik ook dat ze het begrepen, want het blijkt ook gewoon uit het woord van God dat ze het begrepen hebben en dat ze een andere houding hadden als toen dat ze streden met elkaar over wie is nou de grootste in het koninkrijk van God. Want het zijn allemaal nederige mensen geworden die hebben geleden voor God. Ik wil afsluiten met de volgende tekst. Matteüs 23 vers 11. Maar wie de grootste onder u is, die zal uw dienaar zijn. Wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. En het is zo waar, want, weet u, ik heb wel eens een keertje. Ik heb meer aan iemand die naast me komt staan en die me helpt. En die me helpt en die mijn hand vasthoudt en die me daar brengt waar ik moet zijn. Als dat ik iemand naast me heb en die me komt vertellen wat ik moet doen. En dan vervolgens weer weggaan en denk je dat hij gedaan heeft wat hij moest doen. Ik heb liever iemand die mij dient. En ik bedoel niet dat ik daar misbruik van maak, maar ik heb liever iemand die me dient en die me helpt en die naast me staat. Als iemand die me steeds meer vertelt wat ik moet doen en 4 of 5 bijbelteksten meegeeft en nou klaar, dan kan je het mee oplossen. En hoe belangrijk en hoe gewaardeerd het ook is dat mensen dat doen. Maar dienaar zijn is het mooiste. En het is verschrikkelijk moeilijk om te streven naar dienaar zijn, om gewoon God te dienen. Maar in onze gedachten, en in mijn gedachten zeker, want ik praat even over, ik kan alleen maar voor mezelf te raden gaan. Weet je? Als ik faal of struikel, en dat gebeurt nog wel eens, dan is er altijd in ons streven, als het mislukt, als het fout gaat, is er altijd volkomen genade en liefde en aanvaarding. Want God vergeeft als we dingen verkeerd doen en God gaat zijn weg met ons, gaat een weg met ieder van ons. Amen. Twan.